Van harte welkom bij de Liefdesverdriet Psycholoog podcast. Mijn naam is Hester Schaart, Liefdesverdriet Psycholoog. Deze podcast is voor iedereen met een gebroken hart. Voor iedereen die worstelt met het loslaten van een ex. En voor iedereen die zich afvraagt, hoe kom ik hier ooit nog overheen? We hebben het steeds over liefdesverdriet, omdat ik weet hoe verwoestend het kan voelen. Ik help mensen zoals jij, omdat ik heb gezien dat een gebroken hart je leven kan overnemen. En je energie, je zelfvertrouwen en zelfs je toekomstbeeld. Maar het goede nieuws? Je kunt hier overheen komen. Sterker dan ooit. Vraag mij gratis hulpvideo's aan in de Liefdesverdriet Starter Kit via de link in de beschrijving. Laten we beginnen. In deze podcast praat ik met Ineke Demmeny. Zij is seksologe en relatietherapeut. En we praten dus over seks. Voordat ik wat meer vertel over deze podcast, vergeet niet mijn podcast te volgen. En mocht je vragen hebben over een van de afleveringen of ook deze, kun je natuurlijk altijd een vraag stellen via Video Ask. En dat is een tooltje die staat in de show notes, waarbij je op een hele makkelijke manier een vraag aan mij kan stellen, inspreken of via een videootje of via schrift. Allemaal goed. De podcast met Ineke Demmeny. Wat je zult horen is een heel interessant gesprek. Zij legt heel veel uit over hoe seksualiteit een belangrijke rol heeft in iedere relatie. En ook hoe seksualiteit eigenlijk helemaal niet zo'n reden is dat er een relatiebreuk is. We hebben dit gesprek allebei opgenomen natuurlijk weer via Zoom. Hè? Dus zij vanuit haar eigen computer en ik vanuit achter die van mij. En er zat een beetje vertraging op de lijn. Dus soms hoor je ons onbedoeld natuurlijk een beetje door elkaar heen praten. Met name op het moment dat ik haar weer een vraag wil stellen. Dus ik hoop dat je er niet te veel last van hebt als luisteraar. Probeer daar een beetje doorheen te luisteren. Want inhoudelijk is het echt een heel leuk, interessant en boeiend gesprek geworden. Veel luisterplezier. Nou, Ineke, goedemorgen. Zitten we zomaar, hè?
Goedemorgen, ja.
Op deze maandagochtend.
Ja, goedemorgen. Ja.
Jij gezellig op je bloemetjesbank, zie ik. Aan de andere kant van het scherm. En ik zit hier in mijn praktijk. We hebben vandaag een gesprek met elkaar. Ik had je uitgenodigd voor mijn podcast en ik ben heel dankbaar dat je daar aan mee wil werken. En eigenlijk altijd is een van de eerste vragen wie is Ineke? Vertel. En wat doe je?
Oké, ja. Ik ben Ineke Demmeny en ik ben seksoloog en ik ben partnerrelatie- en gezinstherapeut. En daar is ook mijn hele praktijk hier aan huis, is die daar ook op gericht. Ik ben wel met pensioen, maar ik vind mijn werk wel zo leuk dat ik nog steeds werk. Maar ik ben wel een beetje aan het afbouwen, zeg ik er eerlijk bij. Ja. Dus het is, maar het is gewoon heel leuk werk om te doen. En mijn basis is eigenlijk, kom ik uit de GGZ, verpleging, sociaal psychiatrisch verpleegkundige. En daar vervolgens allerlei opleidingen erbij gedaan, waardoor ik, daar doe ik eigenlijk niet zoveel meer mee. Dat is echt seksologie en relatietherapie wat ik vooral doe. Ja. Dus zo heet mijn praktijk ook. Praktijk staat een kwartier voor seksologie en relatietherapie.
Ja.
Dus
En
andere dingen, dat kunnen een heleboel andere psychologen en andere dingen doen. Dus dat is wat ik nu nog doe na mijn pensioen, wat ik nog leuk vind om te blijven doen.
Ja,
dus,
je kunt het moeilijk laten. Je kunt het moeilijk stoppen, zeg maar.
Ja, ik vind het gewoon nog te leuk om te doen. En daar is in de hele omgeving, zijn wel een hoop relatietherapeuten en er zijn ook seksologen. Maar de combinatie, die is er niet veel. Of die is er eigenlijk niet, ben ik de enige.
Ja, dus de enige, als je combinatiepraktijk van en seksoloog en relatietherapie. Ja,
ja, ja. 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 Dus dat is, en ik weet je, als ik aanmeldingen krijg nu, dan kijk ik wel van, ja, weet je, dit kan een andere psycholoog ook doen, of dit kan een andere relatietherapeut ook doen. En ik pik er een beetje uit dat toch die combinatie is, zeg maar. Ja.
Ah, wat leuk.
Dus dat is,
ja. Dus je bent echt wel iemand die ongelooflijk veel al heeft gezien, veel ervaring heeft opgedaan. En, en als je een beetje, ja, dat is natuurlijk een onmogelijke vraag, hè, Ineke, maar toch. Als je een beetje zo terugblikt op de afgelopen decennia, wat is dan echt het, wat vind jij uiteindelijk het allerleukst? Wat vervult jij nou het meest in jouw werk?
Ja, en dat druist een beetje in tegen waar deze podcast over gaat. Dat ik relaties toch weer op een goede manier kan herstellen. Dus ja.
Ja.
En of dat ze inderdaad ook toch erop uitkomen van ja, het is inderdaad ook beter dat we uit elkaar gaan. Dus, maar dat dat dan ook op een goede manier kan, zeg maar. Dus het is, ja. Maar vooral, weet je, ik werk ook met emotie. Ik ben ook, dat vergeet ik er nog bij te zeggen. Ik ben ook emotionally focused therapeut. Dat is vanuit emotionally focused therapy. Dat doe ik ook. Dat is ook een deel van mijn basis. Maar daar werk ik niet alleen mee. Want ik... Dus ik doe een deel daarin, zeg maar. Maar ik werk ook vanuit een andere stroming, zeg maar. Ik zeg altijd, misschien is dat gelijk interessant om te vertellen. Vanuit de emotie-focused therapie is het heel erg gericht. En de mensen, heel veel mensen kennen het boek wel, Hou Me Vast, van Sue Johnson. Die lezen daar wel over als relaties slecht te gaan. Dus sommige, heel veel mensen komen al, die zijn er al mee bezig. En dat is heel erg op de verbinding gericht.
Ja.
En emotie-focused therapie zegt dan ook, als de verbinding weer helemaal goed is, dan komt het met de seks eigenlijk ook vanzelf wel goed. Dus, maar wij als seksologen, en ik kan zeggen wij als seksologen, toen ik de gevorderde opleiding daar deed, kwam ik daar twee andere collega's van mij tegen. Dus dat was wel grappig, dat wij met drie seksologen in de gevorderde opleiding zaten doen. En we zeiden alle drie hetzelfde. Van, ja, maar de seks komt helemaal niet goed met emotionally focused therapie. Die mensen komen allemaal weer bij ons terecht. En dan zijn er toch echt andere dingen ook nodig.
Ja.
En dan zeggen wij eigenlijk juist meer, en dat is de school van David Snarch of Esther Perel, is ook wel een bekende, die is ook al bij zomergasten geweest, heeft ook boeken geschreven, dat je juist voldoende gedifferentieerd moet zijn. Wat wil zeggen dat je voldoende in je eigen kracht staat, in je eigen autonomie staat, en niet alleen maar meeresoneert met de emoties van andere mensen, maar je juist bij jezelf kan blijven, waardoor de seks ook spannend en leuk blijft, zeg maar. En dan gaat het juist weer minder om die verbinding. Dus het is, ik weet niet of ik dat goed genoeg uitleg voor de podcast.
Ja. Maar het is wel inderdaad. Want ik adviseer vaak ook mensen die toch nog bij elkaar zijn. Of toch weer terugkomen bij elkaar om aan de slag te gaan met het boek van Sue Johnson. En daarin heeft ze het heel erg over dat je in een koppel eigenlijk toch ook heel veel emotionele afhankelijkheid naar elkaar hebt. En dat wil ze eigenlijk heel erg bestendigen. Maar ik hoor jou zeggen, het is juist belangrijk dat je ook je eigen stuk vasthoudt en daar trouw aan blijft. En hoe zie jij dat dan? Waarom is dat dan belangrijk binnen de seksuele relatie?
Om als je te veel verweven hebt, Esther Perel heeft daar hele mooie boeken over geschreven, en David Snarch ook, als je te veel verweven bent, dan ben je zo met de ander ook steeds bezig, terwijl in seks zit eigenlijk ook een heel egoïstisch stukje. Wil je echt kunnen genieten van de seks, gewoon al simpel, wil je tot een orgasme kunnen komen, moet je eigenlijk even je naar binnen keren, naar jezelf toe gaan, even go with the flow en even niet met de ander bezig zijn, dan kom je tot een orgasme.
Ja.
En als je heel erg met de ander, betrokken blijft en heel erg van wat vindt de ander, wat wil de ander en weet ik het wat, dan kom je ook niet in je eigen seksuele flow, zeg maar.
Ja. Ja.
Dus je moet je kunnen differentiëren. Je moet voor jezelf kunnen gaan, ook wil je echt kunnen genieten van de seks.
Ja, super interessant. Dat is mooi gezegd. Ja. Dus je zegt, differentiëren is, ik ben een ander dan dat jij bent. En als je tot een orgasme moet komen, dan moet je eigenlijk heel, heel, heel egocentrisch even bezig kunnen zijn om jezelf via die ander weliswaar tot het orgasme te kunnen leiden, zeg maar. Hè?
David Snarch beschrijft dan wel dat het summum van een orgasme is dat je tegelijkertijd samen een orgasme krijgt, terwijl je elkaar dan ook nog eens een keer open in de ogen kan kijken.
Ja.
Dat is het summen om op die manier tot een orgasme te krijgen. Maar ik zeg altijd, ja, dat is hogeschoolseksologie. Dat is voor zo weinig mensen weggelegd. Dus hou het gewoon bij het gewone inderdaad. Echt niet voor je eigen orgasme op zo'n moment.
Ja. Waarbij je ook je ogen dicht mag hebben. En,
maar precies. En even in je eigen bubbel mag zitten. En
precies.
Er zijn mensen genoeg die moeite hebben met orgasmes krijgen. Vooral vrouwen, maar ook mannen. Dus
ja.
Dat is, of mannen die juist weer veel te snel komen. Omdat ze te veel met de ander bezig zijn. En die voelen wat er in hun eigen lijf gebeurt.
Ja,
en dan komen
ja.
ze ook weer te snel klaar.
Ja.
Dus daar helpt het ook voor. Dus je moet wel goed. Ja, je moet ook bij jezelf kunnen blijven. Bij die seksualiteit.
Ja.
Ik denk dat druist een beetje in tegen die emotie focus therapie. Dus vandaar dat
Ja, ik snap het.
Er zijn twee stromingen die ik door elkaar heen gebruik. En dan leg ik cliënten ook altijd uit. Van nu zit ik even aan die kant of nu zit ik aan die kant. Of nu spreekt meer de relatietherapeut en nu spreekt meer de seksoloog. Want dat zijn dan twee verschillende dingen die ik doe. Dus
mooi.
Dat is,
ik denk ook dat tijdens het orgasme allebei tot een orgasme komen. Elkaar dan diep in de ogen kijken is niet alleen hogeschool. Maar volgens mij ook vooral heel erg Hollywood. Hè? Zo leren jongeren op de films. En aan de andere kant worden jongeren natuurlijk kun je jezelf makkelijk blootstellen aan allerlei pornografische beelden online. Wat zie jij vaak bij relaties dat het misgaat? Wat kom jij daarin tegen? Wat zijn jouw ervaringen daarin dat het gaat door de seks de relatie over? Of gaat de relatie over en daardoor neemt de seks ook meteen af? Hoe zie jij dat?
Ik zeg altijd in heel veel wat normaal is bij de meeste stellen dat er een verschil in verlangen is. Dus het is altijd dat de een wat meer zin heeft dan de ander. En ik zeg heel duidelijk de een en niet de vrouw of de man. Want ik zie heel veel stellen waarvan de man ook minder zin heeft. En dat ook heel begrijpelijk is. Dus het is dus helemaal niet zo standaard dat de vrouw altijd minder zin heeft dan mannen. Er zijn ook heel veel mannen om allerlei redenen die heel veel vaak te maken hebben toch met het gevoel hebben dat ze moeten presteren, dat ze aan allerlei eisen moeten voldoen en om die vrouw tevreden te stellen en daar zo mee bezig zijn en dat de hele lol voor hun van de seks eigenlijk afgaat, omdat ze steeds maar die hoge prestatiedruk voelen en het daardoor ook steeds, zelfs erectiestoornissen, alles daardoor krijgen, zeg maar. Dus dat is, En dan heb je dus weer een klagende vrouw over het verschil in verlangen. Maar het kan dus net zo goed de man zijn die klaagt van, ja, mevrouw, alle sterren aan het firmament moeten eerst goed staan voordat ik een keer seks met haar kan hebben. Wat dan ook zo'n klacht kan zijn die je veel ziet. Dus dat is, Dus ik zie natuurlijk heel veel stellen waar het verschillend bij is in dat verschil in verlangen van bij de een of bij de ander.
Mm-hmm.
En wat ik zelf wel altijd doe is, van dat kan je heel groot maken, dat verschil in verlangen. Maar ik kijk natuurlijk ook naar het gehele plaatje van de relatie. Van wat is er verder? En ik vind bijvoorbeeld een heel groot verschil of een stel elkaar net kent en al met seksuele problemen kampt en dat het eigenlijk van het begin af aan allemaal nooit echt leuk is geweest op het seksuele vlak. Ja, dat vind ik vaak veel minder hoopvol, want dan heb je weinig om op te bouwen. En dan willen ze het wel leuker krijgen, maar je hebt weinig om op te bouwen. En dat zijn stellen dat ik denk van ja, soms is het misschien ook beter dat ze om die reden uit elkaar gaan. Want dan is die klik daar gewoon ook niet zo. Daarentegen stellen die al langer bij elkaar zijn en die bijvoorbeeld al zo lang bij elkaar zijn dat de seks een beetje saai wordt. Of die in een andere levensfase komen met kinderen. En dat ook een wissel heeft natuurlijk op je seksleven. Maar die altijd wel een heel goed seksleven en een leuk seksleven gehad hebben. Dan denk ik van ja, weet je jongens, het is leuk geweest. Het verandert in deze fase. Kijk hoe je er in deze fase iets anders leuks van kan maken. En accepteer dat. En dan ben ik altijd geneigd om harder te werken. Om mensen bij elkaar te blijven, te houden. Dan dat ik denk van ja, het is nooit op het seksuele vlak nooit echt goed geweest, zeg maar. Dus dat is wel een beetje een basis, hoe ik er naar kijk. Dus ja. Dat is.
Dus jij zegt eigenlijk bij zo'n beginnend stel, als het nooit vanaf het begin af aan, als de seks nooit zo goed is geweest en er zijn bij wijze van spreken weinig compensatiefactoren waardoor de relatie leuk kan zijn, dan ben je bij wijze van spreken ook wat pessimistisch over de voortgang van de relatie.
Ja. En niet dat ik, weet je, ik geef natuurlijk alle kansen en ik geef ze de tools waar ze wat mee kunnen. En sommigen pakken dat ook prima op en dan wordt het ook leuk. Maar sommigen denk ik, ja, als die om die reden uit elkaar gaan, ja, dan weet je, ik ben als relatietherapeut niet alleen maar voor om mensen bij elkaar te houden, maar ook om erop uit te komen van dat het soms beter is dat ze uit elkaar gaan. Dus het is,
En noem eens dan...
Maar dan kan het natuurlijk bijvoorbeeld heel, als jij het hebt over jouw doelgroep, dat het veel mannen zijn, dan kan het voor mannen natuurlijk heel moeilijk zijn van, ja, weet je, als ze al zo in die prestatiemode zaten, van ik ben geen goede minnaar en dat soort dingen. Ja, dan kan het voor hun extra pijnlijk zijn als die relatie er om die reden ook uitgaat, inderdaad. Dus dat is... ik denk, ja, weet je, het is vaak helemaal niet dat ze geen goede minnaar zijn. Ze zitten veel te veel in hun hoofd, in die prestatiemodus. En ze durven te weinig bij hun natuurlijke gevoel te komen. Dat is wat er dan vaak gebeurt. Dus dan zijn ze veel meer aan het denken van wat moet ik allemaal doen. In plaats van dat ze mindful kunnen genieten van de seks, zeg maar. Dus dat is, ik leg ook altijd uit dat seks is een hele... mindfulle ervaring als het fijn is. Dus dan ben je heel erg in het moment te voelen wat er te voelen valt, van wat is er nu en daarvan te genieten. En al je zintuigen te gebruiken van hoe mooi is mijn partner, hoe lekker ruikt ze of hoe lekker ruikt hij en hoe ziet hij eruit. Dan ben je heel erg op een goede manier met seks bezig. Maar als je met seks bezig bent van nu moet ik dit bereiken en dat presteren en dat doen. Ja, dan zit je eigenlijk in het verkeerde deel van je brein, zeg ik altijd maar. Niet in je, dan zit je in het denkende deel van je brein en niet in het meer primitieve, reptiele, zoogdierendeel van je brein, waar je ook in voelt. En dat juist in dat basale deel van je brein, niet in dat denkende deel van je brein, maar in daar zit de seks helemaal niet. De seks zit in, zeg maar, in de hersenstam die daaronder zit. Daar is wat ieder dier plant zich voort. En daar zit bij zoogdieren ook het gevoel. Dus in dat deel van het brein wil je zijn. Wil je kunnen genieten van de seks. En wil de seks ook leuk worden. Dus het is, maar als je alleen maar denkt en plant en weet ik het wel doet. Dan zit je niet in het goede deel van je brein, zeg maar. Dat is,
Dus heb je dan, ik hoor jou zeggen dat dat zowel bij mannen en bij vrouwen zou kunnen zijn. Dat die dan in het denken
zitten. Ja, dat we allebei, ja. Ja, dat roepen allebei. Ja,
en wat zou je dan, weet je wel, wat kun je dan, want er zijn natuurlijk heel veel luisteraars die denken, ja, dat doe ik wel, maar ja, die seks, ja, ik heb vanavond pas tijd en we gaan het inplannen, want de rest, we hebben een gezin en er is werk en ik heb nog een project af te maken en er zijn nog kinderen. En dan gaan we gewoon al denkend bedenken, in de agenda zetten, vanavond hebben we een heerlijke vrijpartij. In ieder geval hebben we een vrijpartij. Hoe krijg je dan dat denken uit als je eenmaal dan daar...
Maar dat is het denken vooraf, hè? Dat is het denken vooraf, dat is prima. Ik heb het over tijdens de seks.
Oké.
Ja, dus ik heb het over tijdens de seks. Dan is het een mindful ervaring. Maar soms moet je het wel, zeker in je drukke bestaan, wel plannen.
Ja.
Maar op een gegeven moment moet je die planmodus loslaten. En dan moet je gaan het meer als een soort mindful moment gaan zien, zeg maar.
Ja.
Weet je, want als je gaat wachten, wat een hoop stellen ook doen en wat een hoop stellen ook noemen. Van ja, het komt niet meer spontaan. Maar dan help ik ze eigenlijk uit de droom. Want bij niemand komt de seks spontaan. De seks is niet spontaan.
Mm-hmm.
Er is altijd een prikkel aan vooraf gegaan. En dat kunnen soms hele kleine prikkels zijn. Weet je, een man kan er opgewonden of zin krijgen als hij zijn vrouw ziet lachen of een mooie oogopslag ziet. Of als hij de contouren van de lijf even ziet. Dan kan een man al geprikkeld raken om zin te krijgen. Maar dan is het al niet meer spontaan. Hij raakt ergens door geprikkeld. Dus zin in seks komt nooit spontaan. Het is meer kijken van hoe raak je geprikkeld en welke dingen helpen daarin mee. En dan zijn mannen heel erg gevoelig voor dingen zien. Bijvoorbeeld, als je het hebt over de zintuigen. Want ja, er is in feite de hele porno-industrie is daar ook op gebaseerd. Mannen willen dingen zien. En vrouwen hebben er ook veel minder mee. Omdat vrouwen, die zijn veel meer. De belangrijkste prikkel voor vrouwen is eigenlijk juist, is de sfeer goed? Is de verbinding daar? Dus het is, daar raken vrouwen door geprikkeld. En dan is het goede moment. En er is ook een verschil, duidelijk verschil in waarom dat voor mannen en vrouwen belangrijk is. Heel veel mannen, als het eenmaal om seks gaat, dan hebben ze, als ze eenmaal als het goed gaat, zeg maar, die kunnen zich veel beter afsluiten voor allerlei prikkels dan vrouwen. Dus die hebben zin in die seks, die gaan ervoor en dan kan de hele wereld om ze heen instorten, bij wijze van spreken. Zij zijn met die seks bezig.
Ja.
Terwijl vrouwen altijd toch nog een beetje de neiging hebben. Ja, de afwas staat er nog en ik moet morgen de zwemtas van mijn zoontje niet vergeten in te pakken. Ja. En die hebben veel meer die rust in hun hoofd nodig om zich over te kunnen geven aan die seksualiteit. En daar gaat het er dus wel om, als je dan eenmaal wel dat gepland hebt en er de tijd voor gemaakt hebt en het moment ervoor gevonden hebt, dan maak er dan een mindful momentje op en ga dan niet in die prestatiemodus zitten. Want daar wordt het niet leuker van. Dus daar moet dat denken juist uitgaan, zeg maar. Maar daarvoor mag je best denken, wat is het goede moment en hoe gaan we dat zover tot dat moment zien te komen, zeg maar. Dus,
en hoe komen die vrouwen dan in dat mindful stuk?
Ja, ik doe vaak zelfs ook, ik doe ook mindfulness oefeningen met ze hier om te laten voelen van, ja, wat is dat nou? Want als ik vraag ook altijd mensen of ze al bekend zijn met meditatie en mindfulness en hoe ze dat kan helpen, ook tijdens de op het moment dat je seks hebt, door dat denken toch even uit te zetten. Ik zeg het vaak een beetje gekscherend, zeg ik altijd van ja, op het moment dat je eenmaal wil je een beetje in die seksuele flow komen, dan moet je eigenlijk, als je hersens, als je schedel ligt, dan zie je eerst die hersenschors, die cortex, dat is waar je mee denkt, plant en waar je geheugen zit. Die kan je eigenlijk als een soort helmpje even afzetten op een nachtkastje naast je neerleggen, want die heb je voor de seks helemaal niet nodig. Dan word je daar niet door gestoord. Maar het is natuurlijk makkelijk gezegd en gedaan. In werkelijkheid kan dat helemaal niet. Maar het is wel dat ze voelen van, ja, waar wil ik naartoe? Waar wil ik zijn? En wat maakt de seks leuk? Dus
ik hoor je bijna zeggen van, voordat je een vrije partij hebt en er is daar de vrouw die dan nog heel erg bezig is met wat er nog allemaal moet en wat ze over nog een uur moet doen, dat je eigenlijk gewoon als stel dan maar eens even eerst begint met de mindfulness oefeningen, hè, om
de seks kan de mindfulness oefening zijn.
Ja, oh ja. Oh, hoe dan?
Ja, doordat je eigenlijk heel erg, het is, weet je, je bent bezig in het nu, je bent bezig in het moment, je bent aan het voelen wat er nu te voelen is.
Ja, ja.
Dus dan is het eigenlijk al een mindfulness moment.
Ja, ja.
Ja.
Mooi gezegd. Mooi gezegd.
Ja.
Ja. En,
dan ben je uit die prestatiemodus, wat voor mannen weer heel belangrijk is.
Ja.
Dus,
En goed, jij bent natuurlijk ook een relatietherapeut, dus je ziet ook dat het misgaat in relaties.
Ja.
Wat zie jij nou als de meest voorkomende oorzaken van een relatiebreuk?
Dat is eigenlijk niet de seksualiteit.
Oh,
dat is nee. Nee, dat is toch dat mensen maar niet het patroon van ruzies kunnen blijven doorbreken. Ja, dat ze maar op. En dan kom je wel meer op die emotionally focused therapie uit. Dat zijn stellen die toch maar in de verwijtende sfeer blijven zitten en naar elkaar blijven wijzen en die daar niet uitkomen. Dat is eigenlijk, dan denk ik van ja, dan houdt het op een gegeven moment op. Die te weinig naar hun eigen aandeel kunnen blijven kijken en die daarin blijven zitten. Dus dat zie ik heel veel.
Ja.
Of juist stellen die zo op hun eigen eilandje zijn gaan zitten en zo uit elkaar gegroeid zijn, dat je het ook eigenlijk niet meer bij elkaar krijgt op de een of andere manier. Dus het is, dus dat die dan zo bang zijn om dingen weer aan te gaan, dat ook, en dan is die seksualiteit is dan ook verdwenen, zeg maar.
Ja.
Dus dat is,
Op een eigen eiland bedoel je daarmee van dat je ook dan niet meer bijvoorbeeld in je vrije tijd dingen deelt of weet je wel, bepaalde interesses deelt of dat soort dingen. Dat je dat dan ook helemaal niet meer hebt.
Niet meer nieuwsgierig bent naar elkaar. Niet meer dingen. Dat de verbinding eigenlijk helemaal weg is.
Ja.
Door het een of door het ander. Ja. Ja. Dus dat is. En soms kan je dat herstellen, maar soms, soms ook niet. Dus is dat heel hardnekkig. Ja. Dus dat, En dat mensen. Ik zie ook wel een enkele keer dat mensen om de seksualiteit uit elkaar gaan. En, maar ik zie ook heel veel dat mensen. Toch uiteindelijk accepteren dat andere dingen belangrijker zijn. En dat ze dan ook maar kiezen, oké, dan hebben we niet meer hele wilde seks en het wordt een beetje saai en het is allemaal wat gematigd. Maar we doen toch wel dingen die toch nog die verbinding geven. En dat ze daar meer tevreden mee zijn. En dat daar toch wel een bepaalde regelmaat in zit. Dat ze het wel belangrijk vinden, maar minder belangrijk als hoe ze binnenkomen, zeg maar. En meer accepteren dat dat ook normaler is als je langer bij elkaar bent. Dat het allemaal niet meer zo heftig en vlammend en al dat soort dingen is, dat ze daar meer mee tevreden leren te zijn. Dus dat dat ze dat meer accepteren en dat het verschil in verlangen daar nou eenmaal is ook, en dat ze dat ook meer accepteren.
Ja.
Dus het is, dus dat zie je, ik kan best veel naar die acceptatie daarin toe werken. En dat niet meer dat het daarmee verdwijnt, maar dat het dat dat meer geaccepteerd is. Van ja, het is nou eenmaal deze levensfase anders. En dat kunnen verschillende levensfases zijn. Zeker als vrouwen in de menopauze komen. Ja, dan wordt dat toch allemaal anders. Daar bereid ik ook zelf vaak wel op voor. Dus dat is...
Komen mannen in de penopauze?
Minder. Ja, dat zie je toch veel minder. Ja, dus dat is, mannen hebben daar toch minder last van dan dat vrouwen. Vrouwen hebben daar veel meer last van. Dus
Ja.
Ik vind ook dat mannen dat moeten begrijpen en dat ook serieus nemen. En daar ook dat ze daar, ik probeer er ook al wat, dat ze daar wat meer begrip voor krijgen, ook zeg maar.
Want die penopauze, is dat nu echt een, is dat echt wetenschappelijk aangetoond of is dat toch een beetje een broodje aap verhaal?
Volgens mag ik daar het antwoord op schuldig blijven.
Ja, natuurlijk.
Ik vind het is niet helemaal een broodje aap verhaal, want het is weet je, mannen, hun erecties worden minder hard. Er gebeuren ook wel dingen bij mannen. Mannen krijgen ook minder zin als ze wat langer. Maar dat komt vooral omdat de testosteronspiegels bij iedereen, als je ouder wordt, wat meer gaat dalen. En bij vrouwen is dat in de menopauze zo. En bij mannen is dat ook wel een beetje zo. Dat die testosteron wat daalt.
Ja.
Dat is misschien wel het wetenschappelijk antwoord erop, inderdaad.
Ja.
Maar ja, weet je, jonge jongens, die pubers, die staan stijf van de testosteron. Ja, dat wordt door de jaren heen wordt dat gewoon minder.
Dat minder.
Dus daarmee kan je die penopauze ook een beetje verklaren, denk ik zomaar, zeg maar. Maar bij vrouwen is dat veel drastischer, die hormoonspiegeldaling, als dat dat bij mannen is.
En dan zie ik toch wel, ik zie in mijn praktijk inderdaad heel veel mannen. En dan zie ik dat ze bijvoorbeeld toch uiteindelijk gaan scheiden. En die man die heeft zoveel last van die intense verliezen. Hè? Dus het gezin, de partner, de gezamenlijkheid, het huishouden, de interesses. Hè? Als je echt lange, lange jaren bij elkaar bent geweest, dan zie ik dat mannen het gewoon heel moeilijk vinden om die rouw door te werken, waar ik ze dan natuurlijk bij help. Maar wat ik toch ook dan wel zie, is dat mannen best heel snel, soms echt naar mijn zin wat te snel, in een nieuwe relatie duiken. Ook omdat ze die seksuele behoeften toch heel erg natuurlijk ook hebben. Ik ben benieuwd naar jouw mening daarover. Zeg jij van ja, dat zie ik ook wel, dat mannen vrij snel weer in een nieuwe relatie duiken en dat zo'n relatie dan misgaat en dan komen ze bij jou? Of zeg jij van ja, die ben even benieuwd hoe jouw ervaring daarin is?
Ik zie natuurlijk als mensen uit elkaar gaan, zie ik ze daarna niet meer.
Mm.
En soms krijg ik wel dat mensen zich aanmelden dan weer, dan dat ze zeggen van ja, het blijft misgaan in... ik kom in mijn volgende relatie kom ik weer dezelfde dingen tegen.
Ja.
Dan komen ze wel bij mij, zeg maar. Dus dat, en vaak Mannen zijn wel heel erg gevoelig voor, en vrouwen trouwens ook, weet je, we zijn het meest kwetsbaar als het om seksualiteit gaat. Dus alle nare, tegenvallende ervaringen, weet je, door afgewezen te zijn, door die niet begeerd gevoel te hebben, door dat je een keer mannen een keer, dat het allemaal niet zo goed lukte, zeg maar. Daar zijn ze ontzettend kwetsbaar in, zeg maar. En als dat dan in een relatie met een partner waar ze jaren bij geweest is, dat steeds het probleem is geweest, ja, dan nemen ze dat vaak ook weer mee naar een volgende relatie en herhaalt zich dat patroon ook weer.
Ja.
En soms hebben ze dan een lievere partner of een leukere partner die hun daar dan wel overheen helpt.
Ja.
Maar soms is het ook weer een bevestiging van ja, dat ze weer eenzelfde soort partner zoeken. En dan, ja, en dan is het weer die, dan worden ze weer opnieuw gekwetst daarin. En nog angstiger daarin. En nog meer, in ieder geval faalangstiger dan daarin. Hè? Dus dat is wat ik wel zie.
Ja.
En ja. En dat is dan ook nog een kunst om dat te doorbreken, inderdaad.
Ja.
Dus,
ja.
En dan heb ik, weet je, die mannen melden zich, of die vrouwen melden zich dan vaak ook alleen aan. Maar als er dan een partner alweer bij betrokken is, ook al is het pril. Ik zeg altijd, ik wil ze er wel ook snel bij hebben. Want ik heb het ook nodig om te zorgen dat het nu anders gaat. En dat die partner daar ook van weet en dat ook snapt.
Ja.
Dus ja. Want anders blijven die patronen zich herhalen.
Ja.
Dus,
ja. Nou, ik vind het ook mooi hoe je dat zegt. Want ik denk ook dat eigenlijk heel veel mensen veel te laat naar een relatietherapeut gaan. Hè? En veel te laat naar een seksoloog gaan. Als in, als we dan naar elkaar, naar een relatietherapeut gaan. Ja, dan is dit eigenlijk al een exit-strategie.
Ja.
Ik denk, ja, je kunt juist voorkomen dat het uit elkaar ploft. En veel eerder daar het goede gesprek over voeren met een professional.
Ja, ja.
Ja,
ben ik helemaal met je eens.
Ja.
En dat is ook wat ik tegen cliënten ook soms zeg. Van jullie zijn eigenlijk te laat.
Ja.
Weet je, dan zijn er al zoveel, zijn ze al zo gekwetst en zo, ze zijn er al zoveel nare dingen naar elkaar gezegd. Dan is er al zoveel pijn in de relatie.
Ja.
En dat je dat er bijna niet meer uitkrijgt dan, zeg maar. Dus, en dan zitten ze zo, weet je, dan is er maar iets heel kleins nodig en dan zitten ze gelijk weer in iets oud, zeg maar.
Ja.
Want van ja, en toen dit en toen dat. En ja, en dat is dan ook, zeg maar, ik zeg altijd, ik leg het altijd uit met een vaas die een diggelen is. Weet je, een vaas die gebarsten is, of waar een paar die in grote stukken uit elkaar gevallen is, die kunnen we vaak nog wel lijmen. Daar kan ik er nog wel iets moois van maken.
Yeah.
Maar als de vaas echt in kleine stukjes met zoveel verschillende pijnpunten is, dan kan ik er als seksoloog of relatietherapeut ook niks meer van maken.
Nee.
En dan, ja, dan is het inderdaad dat ik dan kijk van ja, dat ze zelf een beetje tot de conclusie komen van dit was inderdaad te laat. En ja, dit valt allemaal niet meer te lijmen, om het zo maar te zeggen.
Ja,
dus
ja,
weet je, ik kijk altijd wel, wat zijn de oude koeien? Wat zijn de oude pijnpunten waar we echt aandacht aan moeten besteden? Dat we niet nu voorgoed en echt voor definitief die oude koeien een keer uit de sloot kunnen halen. En dat die koeien weg kunnen lopen en dat het over is. Maar als er te veel oude koeien zijn, ja, dan is het niet te doen meer.
Nee.
Dus dat is, Nee,
want dan blijf je eigenlijk constant getriggerd door elkaar in allerlei narigheid of zo.
Ja,
hè? En dan kom je daar niet meer overheen.
En die mensen komen inderdaad dan te laat. Dus dat wat gebeurt.
Ja.
Dus dat is...
Zo jammer, hè? En het heeft ook te maken met dat... Ja, ik denk dat in iedere relatie uiteindelijk een fase komt die op zijn minst uitdagend is, hè, wanneer bijvoorbeeld de kinderen uit huis zijn, dan kom je weer in zo'n nieuwe fase. Of wanneer je juist net kinderen hebt, zo'n jong gezin. Ja, dat zijn natuurlijk allemaal behoorlijke uitdagingen om het ook leuk te hebben, ook op seksueel gebied. En ja, als we kijken naar hoeveel scheidingen er zijn, ik geloof inmiddels nu bijna de helft van het aantal huwelijken gaat uit elkaar. Ja, eigenlijk zouden we gewoon die mensen allemaal een soort cursus moeten geven, weet je wel? Zo van, ga leren met elkaar seks te hebben op een leuke manier. Ga leren met elkaar te communiceren. En ja, ga op onderzoek bij je eigen patronen. Ja,
ja, ja, ja, ja. ja, ja. Daarom hebben ze bij de Emotion Focus Therapy dan ook voor die houden we vast trainingen. Die geef ik zelf trouwens niet. Ik heb het al opgeleerd, maar collega's van mij doen dat wel. En dat je toch een beetje eerst laagdrempelig kan kijken in groepen van ja, hoe kan je je relatie wat verstevigen, zeg maar.
Ja.
Dus dat is, daar zijn die houden we vast trainingen ook weer goed voor, inderdaad. Ja. En als het dan nodig is, kunnen ze altijd nog verder zoeken naar dingen. Ja.
Eigenlijk zou iedereen dat moeten doen, vind je niet?
Ja. Nou, gelukkig. Ja. Het is natuurlijk ook een probleem dat het niet vergoed wordt meer. Ja. Dus is 2013 relatietherapie.
Ja.
Maar nu gelukkig in de jeugdzorg dat ze daar wel steeds meer weer... wat doet het met alle kinderen, al die scheidingen? Dat is natuurlijk ook... dat is een heel ander verhaal.
Ja.
Dat toch wel belangrijk is dat ouders bij elkaar blijven als dat te redden valt, zeg maar.
Exact. Dus dat is, exact. Ja, nee, ben ik helemaal met je eens. En het aantal relatietherapeuten, ja, iedereen werkt echt behoorlijk hard. En er zijn enorme wachtlijsten. Dus je krijgt het ook niet zo snel gekanteld, hè? Ja. Hey, wat denk jij van het, is even weer een heel ander thema, maar dat plopte zo net in mijn hoofd op. Hoe kijk jij naar rebound seks? Dus dat je dan stelt dat je een relatiebreuk achter de rug hebt en daarna dan ga je als een malle op zoek naar nieuwe partners om misschien wel die relatiebreuk te verwerken of om als een gek weer op zoek te gaan naar een nieuwe partner, als in een echt een liefdespartner. Hoe kijk jij ernaar?
Nou ja, soms kan het denk ik goed zijn als er een periode is, als de seks echt in de vorige relatie niet goed was. En je doet op die manier weer positieve ervaringen op. Dan is het denk ik prima dat je daardoor weer een beetje in je kracht komt. Wat dat
beetje betreft. Je eigen waarde opvijzen.
Ja, maar die zie ik natuurlijk niet. Maar dan denk ik, dan sowieso zou het kunnen werken. Ja. Daar is het prima voor. Dit lag echt dat het tussen ons niet meer goed was. En zie je wel, ik word nog steeds begeerd door vrouwen mannen. En ze vinden me nog steeds leuk. En ik geniet er ook weer van. En het is ook weer spannend. En dat soort dingen.
Ja.
Dus ik zie het natuurlijk, ik zie het veel vaker, waar ik het zo zie, is stellen die komen waarvan een van de twee vreemd is gegaan. Dan heb je vaak ook zo'n soort rebound, dat ze bij een ander even zoeken, zeg maar. En dan zie je soms ook weer dat de partner dan ook in een soort rebound schiet, want die wil hun partner niet kwijt en die gaat dan ook juist weer even de best doen dat de seks ook weer leuker wordt, zeg maar. Dus dat is... Dus op zich hoeft daar niks mis mee te zijn als het allemaal inderdaad leuker wordt. Maar het is, denk ik, geniet ervan, wat dat betreft. Maar als het weer een herhaling wordt van oude patronen, en je doorbreekt dat niet, dan moet je even achter je oren gaan krabbelen van wat gebeurt hier nou precies, inderdaad. Dus en dan zijn ze bij mij inderdaad weer aan het juiste adres.
Ja, wat dat precies. Betreft
om daar naar te kijken van, hoe kan ik dat patroon doorbreken, wat is daarvoor nodig? En daar kom je dan ook achter, per definitie. En het is wel je hebt sommige mannen, maar heel veel ook niet hoor. Er zijn heel veel mannen die het idee hebben van ik heb die seks nou eenmaal nodig. Dus dat, maar daartegenover zijn er ook een heleboel mannen die, ik zie wat dat betreft best wel uiterste. Ik zie mannen die zegt van je zin in seks heb ik nou eenmaal nodig. En bij wijze van spreken, als ik het niet heb, krijg ik blauwe ballen, wat allemaal onzin is. Maar die mannen heb je. Maar je hebt aan de andere kant ook mannen die toch wat meer vermijdend ingesteld zijn. En die het best wel lastig vinden. En die dan het liever uit de weg gaan. En dat werkt ook door in de relatie. En dat zijn de mannen die juist in de relatie ook, waarvan de vrouw vaak meer klaagt van er is te weinig seks.
Ja.
En dan vraag ik ook altijd, van dat zijn ook mannen die het heel erg gewend zijn. Die heel erg in die vaak, dat hoeft niet hoor, maar vaak is het zo dat die heel erg met porno bezig zijn geweest. En dan is het veel makkelijker om de seks met porno op te lossen, dan dat je het ingewikkeld met een vrouw van alles moet gaan doen.
Ja.
Dus, en dan gaan ze die seks meer vermijden. En dan gaan ze het meer met porno oplossen.
Ja.
En dat is natuurlijk ook heel jammer als je in een relatie zit.
Ja. Ja.
Dus dat is de andere kant die je daarvan ziet. Dus ja. het kan ook heel verschillend zijn bij hoe de ene man, wat hij ervoor achterkomt, of de ene vrouw wat hij daarin. Maar ik heb het nu even over mannen. Jij ziet veel mannen in jouw praktijk.
Ja.
Is dat toch wel de uiterste die ik daarin zie, zeg maar?
Ja. Dus
dat is,
ja. Want zou porno kijken ook een soort copingstrategie kunnen zijn om met een verbroken relatie om te gaan? Want dat is eerlijk gezegd wel iets wat ik veel zie. Ik zie dat mannen die, hè, als ze uiteindelijk uit elkaar zijn en er komt heel veel pijn bij tevoorschijn, van afwijzing, in de steek gelaten worden, het huishouden alleen moeten doen, eenzaamheid, somberheid, om dan toch heel veel porno te gaan kijken om zichzelf even dan beter te voelen, zeg maar.
Ja. Dus dat is een hele begrijpelijke strategie. Want het is natuurlijk ook iets wat heel makkelijk voor de hand ligt.
Ja.
En waar je weinig moeite voor hoeft te doen. En het is één klik op internet en je bent daar.
Ja.
Dus,
het is heel toegankelijk. Ja. Of tenminste, het is heel erg te snel te bereiken. Ik denk dat mannen dat wel vaker, denk ik, doen dan vrouwen. Ik denk dat vrouwen, als ze een relatiebreuk meemaken of een echtscheiding. Ik heb eerlijk gezegd nog nooit gehoord dat een vrouw daarna, om met haar pijn, eigen pijn om te gaan, dan heel veel porno gaat kijken. Dat vermoed ik van niet.
Nee.
Ik denk dat vrouwen die gaan.
Nee, je ziet wel vaak dat vrouwen inderdaad ook die rebound seks gaan doen. Van nu wil ik even inhalen en heel veel voelen hoe dat nou. Voelen dat ik weer leef wat dat betreft, bij wijze van spreken. Dus maar niet de porno, dat hoor of zie ik ook zelden. Wel, er natuurlijk ook wel vrouwen zijn die van porno houden. Maar en er is ook wel porno ook gericht. Want je hebt porno, dat is echt gericht op vrouwen, zeg maar.
Ja.
Dus dat is, Maar mannen hebben daar veel sterker. En mannen kunnen ook echt porno verslaafd raken, wat dat betreft. Dus dat is,
precies.
En ook, het is natuurlijk ook vaak een soort, vaak bij jonge jongens zie je dat, dat is daar vaak het enige beeld wat ze hebben van hoe seks moet zijn. Ja, terwijl in werkelijkheid is de seks gewoon heel anders. Dus dat is, en dat moeten ze soms ook echt leren.
Ja,
dus,
precies. Ja, ik denk ook dat je echt seks moet leren door gewoon dat heel veel te doen en te ervaren. En misschien wel met wisselende partners tegelijkertijd. Of niet zozeer tegelijkertijd in een trio of weet ik veel. Maar veel meer dat je gewoon veel ervaring moet opdoen om goed jezelf te voelen wat je zelf lekker vindt, hè, eigenlijk.
Ja.
Volgens mij hebben we al heel veel de revue laten passeren in dit gesprek.
Ja.
Zijn er nog dingen, Ineke, waarvan je zegt, nou, dat wil ik echt nog even heel erg gezegd hebben?
De aandacht ervoor dat het zo je niet begeerd voelen, veel afgewezen zijn, wat veel voorkomt in relaties en wanneer relaties ook uit elkaar gaan, dat mannen en vrouwen daardoor zo gekwetst kunnen zijn, zeg ook op het seksuele vlak. En dat wel belangrijk is dat ze dat in een nieuwe ronde ook gewoon weer nieuwe kansen geven. En niet zichzelf daarin kwijtraken, zeg maar. Dat is denk ik een belangrijk iets. En dat niet wil zeggen dat in één relatie niet gelukt is, dat in een volgende relatie ook niet weer gaat lukken, inderdaad. Ik zie genoeg stellen waarvan, die komen dan wel in het begin al van een relatie, maar dat ze zo gekwetst zijn, maar dat uiteindelijk wel heel goed ook weer kan worden in een volgende relatie. Dus soms wel wat verwachtingen bij moet stellen.
Ja,
dus,
hoe zou je dan je eigen waarde op seksueel gebied kunnen opvijzelen als je even geen partner hebt?
Dan heb je, als je nu rebound seks hebt, heb je natuurlijk weer even tijdelijk een partner.
Ja.
Dus die rebound zou daar op zich ook wel weer goed voor kunnen zijn, denk ik.
Ja.
Kijk, het is toch ervaringen in een nieuwe relatie opdoen. En ze gaan vaak ook juist relaties weer uit de weg, omdat ze bang zijn om dan het weer te gaan doen. Dus het is eigenlijk dat ze vooral dingen ook wel weer een nieuwe kans blijven geven.
Ja.
Dus daar gaat het gewoon om.
Ja,
en zich niet, zeker de wat vermijdend ingestelde mannen, dat ze niet blijven vermijden en het wel aan blijven gaan.
Ja, precies.
Dus dat is denk ik het belangrijke.
Ja.
Dus, en wel daar ook wel weer kwetsbaar in mogen zijn. Maar juist, je kwetsbare kant is vaak ook juist de sterke kant. Zeker als het om seksualiteit gaat, zeg ik dan ook maar.
Ja.
Dat het daar ook over kan gaan.
Ja.
En niet dat ze een idee hebben dat ze in een volgende relatie gelijk weer weet ik het, een of andere stut moeten zijn, bij wijze van spreken. Maar dat ze gewoon ook bij zichzelf kunnen blijven daarin. Dat ja. dat oké is.
Ja,
en dat dat ook is wat vrouwen willen zien. En dus, ja.
Ik vermoed ook dat vrouwen het heel aantrekkelijk, eerlijk gezegd, vinden als mannen durven te zeggen waar ze zich kwetsbaar over voelen.
Precies, precies.
Ik denk dat het eerlijk gezegd heel sexy ook is. Dat is ook wel wat ik vaak je adviseer. Vind je ook benoem maar dat je dingen spannend vindt of eng vindt of dat je je voor dingen schaamt. Geef het even woorden, want je moet eens kijken wat er dan gebeurt aan verbinding met die ander. Ja.
Nee, dat is zeker zo. Dat maakt dat geeft juist die verbinding, die kwetsbare kant. En dat het erover mag gaan. En elkaar daarin helpen, dat maakt het dan juist leuk en interessant ook, inderdaad. Dus,
Niet vermijden en gewoon weer een nieuwe kans geven. Ja.
Ja, ja.
Hey, Ineke, dankjewel voor dit hele leuke, interessante gesprek.
Graag gedaan.
Dit was de aflevering voor vandaag. Bedankt voor het luisteren. Wil je niks missen en meer weten over dit onderwerp? Schrijf je dan in voor mijn nieuwsbrief via de link in de omschrijving. Tot de volgende keer!